rubriek heet Open Kaart, 150 vragen in een bak. Vragen over van alles eigenlijk, voornamelijk werk en leven. Meerte van Doornik is de gast, journalist, documentairemaker en schrijver. Haar eerste roman is verschenen, Moeders van Anderen. Speelt in de jaren 90. Twee zusjes die moeten dealen met een drinkende moeder en proberen dat op elke hun eigen wijze te doen. Over een kind dat geobsedeerd is door rampen in de wereld, maar de grote ramp in het eigen leven eigenlijk niet ziet aankomen. Terwijl die toch voor de lezer vrij duidelijk eraan zit te komen. Meerte, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Je hebt je goed ingeleefd in de jaren 90. Je weet dat tijdsbeeld vanaf de eerste bladzij vast te houden en eigenlijk zolang het boek zich in de jaren 90 afspeelt, want we verlaten dat decennium ook nog, blijft dat vastzitten.
Ja, ik ben zelf ook opgegroeid in de jaren 90. Dus ik kan ook veel dingen staan me heel levendig bij. Zoals ook bepaalde rampen die erin voorkomen. Bijvoorbeeld de Bijlmerramp, dat weet ik ook allemaal nog precies.
En de tunnel waar brand uitbrak.
Ja, die Mont Blanc-tunnel. Ja. Dat soort dingen heb ik wel echt opgezocht hoe dat nou precies was. Maar ik kan me daar nog dingen van herinneren dat zo'n ramp zo opeens op me afkwam als kind.
Ja, al die rampen, dat is dan de obsessie van een van de gezusters. Die worden ook allemaal genoemd en die komen allemaal langs. Maar het dient in het boek ook nog iets anders. Namelijk om een soort gevoel van spanning mee te geven. Dat er een soort dreiging in de lucht hangt.
Ja, de oudste van de twee meisjes, Nico, die is er door geobsedeerd door die rampen. En voor haar is het ook een... zij houdt zich eigenlijk vast aan die feiten of dingen die er gebeuren. En door het boek heen is er inderdaad een soort dreiging. En dat zijn natuurlijk niet die rampen, maar dat is wel hun situatie. En hun moeder die drinkt, waardoor ze ook eigenlijk nooit echt weten waar ze aan toe zijn.
Ze hebben meerdere moeders in hun eigen beleving.
Ja, ze zeggen tegen elkaar op een gegeven moment, we hebben er wel vier. We hebben er een die is heel erg lief, die doet heel erg de best. We hebben er ook eentje die is heel baldadig. En we hebben er een die is heel... Ja, daar spreken ze eigenlijk niet over. Die drinkt. En er is er een die heeft heel erg spijt weer daarvan. En dan is ze heel zacht, maar ook een beetje labielig.
Dus als ze thuiskomen, vaak doen ze dat ook zo laat mogelijk. Dan moeten ze eerst kijken welke moeder treffen wij vandaag. Hoe ver is de wijnfles al leeg en heeft die moeder achtergelaten?
Ja, wat is de toestand die we aantreffen en hoe moeten we daarmee omgaan?
Dat is... Je zei, ik ken de jaren 90 goed. Ken je de problematiek van een drinkende ouder ook goed?
Dat ben ik bekend mee. En dus dat was voor mij een belangrijk thema in het boek. Dat wilde ik die meisjes niet onthouden.
Gaat het dan over je eigen? Ben je zelf opgegroeid met een... drinkende moeder? Het ging over je eigen moeder?
Ja, het ging over mijn eigen moeder. De moeder in het boek is niet mijn moeder. Maar dat thema, daar ben ik wel heel erg bekend mee. En zeker van, het gaat altijd door eigenlijk. Want als je alcoholist bent, dan blijf je dat. En dat zie je ook bij die meisjes. En dan gaat het weer even goed. En dan is er toch weer die dreiging. En dan, ze kunnen het ook niet echt oplossen eigenlijk. Ze zitten met elkaar opgescheept en met die moeder opgescheept. En ze zijn ook wel loyaal, maar het zou ook goed voor ze zijn om zich ervan los te maken. Maar dat is dan juist door dat drinkprobleem ook weer heel erg moeilijk.
En eigenlijk vindt er een subtiele omkering plaats. Namelijk dat de kinderen worden de volwassenen en de moeder wordt een soort verzorgde.
Ja, ze hebben allebei een erg groot gevoel voor verantwoordelijkheid voor kinderen. En ze ontfermen zich daar ook over. En ook over elkaar, want een van de twee die gaat ook wel op die moeder lijken misschien. Niet zozeer dat ze gaat drinken, maar wel dat haar wereld steeds kleiner wordt. En dan gaat die andere zich daar weer over ontfermen. En zo blijven ze een beetje in elkaars greep, zou je kunnen zeggen.
Ja, en de grote ramp, die komt er ook nog aan. En dat voel je eigenlijk wel als lezer. Van dit schip gaat op de ijsschots af. Dit gaat niet goed aflopen. Tegelijk is het ook een vrolijk boek. Dat is eigenlijk het opmerkelijke eraan. Het gaat over een reisje naar Disneyland. Het gaat over opgroeien met een zekere humor. Het kopen van een scootertje. Het gaat over rondhangen. Het is in die zin niet een loodzwaar boek geworden.
Nee, dat is ook dat is wel een compliment. Want dat is wel wat ik probeerde. En waarom ik er misschien ook best wel lang over heb gedaan. Omdat de thematiek is zo zwaar. Dat ik wilde echt per se een heel lichtvoetig boek daarover schrijven. En ook dat je met die meisjes meeleeft. Maar ook wel dat je er dat het makkelijk leest. Maar dat het ook grappig is hier en daar.
Want dat is natuurlijk ook de kracht van een tiener die relativeert. Die haalt een beetje de schouders op. Ik bedoel, voor een volwassene die dat leest, die denkt, ach, wat vreselijk om zo op te groeien. Maar zo denken tieners uiteindelijk volgens mij toch ook weer niet. En de personages in jouw boek, die denken ook niet, god, wat hebben wij het zwaar.
Nee, en ze zitten er natuurlijk ook gewoon in. Ze zitten erin gevangen, maar dat merken ze misschien ook pas later. En op een gegeven moment dan is er wel zo'n deel dat ze dan naar Disneyland gaan. En dan hebben ze een reis gewonnen. En dan die moeder die gaat dan weg naar Parijs. En die laat die kinderen eigenlijk alleen achter in Disneyland. En dan zien ze opeens andere moeders. En dan zien ze wel van, hé, dat is wel...
Zo kan het ook.
Heel anders. Die zijn heel erg zich aan het ontfermen over de kinderen. En pakjes sap aan het uitdelen. En zo kan het ook.
Wat is bij jou zelf het moment geweest dat je kon terugkijken of met afstand kon kijken en denken, dit is eigenlijk niet normaal hoe ik ben opgegroeid?
Dat is heel moeilijk. Want als kind ben je denk ik wel lang loyaal. En ik, er is dan niet echt een moment. Maar ik denk dat het op een gegeven moment... Er was een keer een punt, dat ging het heel erg slecht met moeder. En toen was het ook zelfs zo slecht dat ik misschien afscheid van haar moest nemen. En dat ze al in het ziekenhuis lag. En dat ik dacht van, wauw, dit is wel heel erg tragisch hoe dat in één keer zo kan gaan. En natuurlijk besefte ik dat niet toen pas, maar wel misschien van, de hoop dat het weer goed komt. Ik denk dat met dit thema, dat ik wel kan zeggen van dat komt nooit helemaal goed. Maar voor sommige mensen misschien wel, hoor. Ik bedoel, ik zeg niet dat je als verslaafde nooit weer kunt functioneren. Maar
het blijft altijd een risico op zijn minst.
Ja, het blijft een risico en natuurlijk iemand zijn zwakte. En, ja.
Hoe is dat afgelopen met jouw moeder?
Dat is wel een klein wonder. Zij lag op de intensive care en dat is weer... Zij heeft zich weer hersteld eigenlijk. En nu gaat het ook wel redelijk goed met haar. Maar dat is natuurlijk altijd een beetje vallen en opstaan.
Ze zeggen altijd tegen een schrijver, je moet schrijven over datgene wat je kent. Je moet het verhaal vertellen dat alleen jij kunt vertellen. En er zijn vast anderen die het ook kunnen vertellen. Maar jij hebt in ieder geval heel duidelijk een thema gekozen dat je van binnen en van buiten kent. Heb je geaarzeld of dit het thema van je boek moest worden?
Ja, heel erg. Ik heb er ook heel lang omheen geschreven. Ik heb al een paar jaar geleden een manuscript geschreven en naar een uitgeverij gestuurd. En toen zei een redacteur ook van, je kunt wel goed schrijven, maar er zit nog niet in wat jij eigenlijk wil zeggen. Dus achteraf heb ik ook wel het idee dat klopt, dat ik er lang omheen heb geschreven en... toen daarna ben ik wel even gaan zitten en toen dacht ik, oké, er is inderdaad wel iets wat ik heel erg zou kunnen vertellen. Ja.
Ik heb een verhaal.
Ja.
Het boek heet Moeders van Anderen. Laten we beginnen met de kaarten. Wil je een kaart trekken alsjeblieft?
Yes. Welke beslissing zou je het liefst terugdraaien? Oh, nou...
Die zijn er nog niet?
Nee, gelukkig niet echt.
Nog geen, nee. Geen boekerpolis afgesloten of iets?
Nee, ik heb geen...
Nog geen noodlottige beslissingen. Nee. Laten we de volgende kaart dan doen.
Waar geef je het meeste geld aan uit? Nou, dat is natuurlijk voor een schrijver misschien een hele makkelijke vraag.
Nou?
Boeken natuurlijk.
Aan boeken, aan andermans boeken. Wat voor boeken lees je?
Ik lees heel veel en ook echt van alles.
Maar
ik heb heel veel Nederlandse literatuur gelezen. En ook veel debutanten vond ik altijd erg leuk. Ik ga me nu een beetje verplaatsen naar Amerika. Want er is natuurlijk wel meer...
Meer te kopen in de wereld.
Dus dat ben ik nu aan het doen.
Laten we er nog één doen.
Het is net of we samen in een café zitten en dat jij dan zegt...
Laten we nog in, nou, dan zouden we stom dronken naar buiten komen als elk kaartje een drankje was.
Wanneer is het idee voor dit werk geboren? Ja, dat was wel toen die redacteur dus tegen mij zei van... er is een ander verhaal wat je beter kunt vertellen.
Ja. Iets wat urgenter is voor jou om te vertellen. Heb je toen ook nagedacht over nou ja, omdat het voor een deel voortkomt uit je persoonlijk leven. Over, goh, ja, maar wat vindt mijn moeder daarvan? Of wat vinden de rest van mijn familie ervan? Of heb ik eigenlijk wel zin om hiermee naar buiten te komen? Want mensen gaan er natuurlijk naar vragen.
Ja, dat, daar ben ik wel bang voor geweest. En ik vind het ook wel erg als ik mensen zou kwetsen. Maar ja, ik kan dan in ieder geval zeggen dat de moeder in het boek niet mijn moeder is. Maar ergens is het natuurlijk wel vervelend. Dat begrijp ik wel. Dat het is, ik denk wel dat je misschien pech hebt als ouder als je kind uiteindelijk besluit een boek te gaan schrijven. En,
maar het is ook jouw verhaal.
Ja, en dat zeiden vrienden dan ook tegen me. En dan zeiden ze, ja, maar dit is jouw verhaal en dit mag ook verteld worden. En dan had ik daar wel steun aan en dan ging ik weer aan de slag. En dan daarna twijfelde ik weer en dan zo ging dat een beetje heen en weer tot het af was. En nu ben ik er blij mee.
En nu is het er.
Nu is het er en het kan ook niet meer er niet zijn. Dus.
Het is gezegd. We gaan nog een vraag zoeken.
We staan ook allemaal een beetje omgekeerd. In welke film zou je willen spelen? Oh jeetje. Ik heb nu al een tijdje een cinefiel pas, dus ik zie ook heel veel mooie films. Ik zag laatst Call Me By Your Name.
Oh,
ik weet niet of je die hebt gezien.
Ja, die heb ik gezien. Ja,
dat vond ik echt een hele mooie film.
Over een zomerse liefde in Italië. Tussen een Amerikaanse jongen en een... Wat was het? Italiaans of een beetje gemixte afkomst jongen.
Ja, die iedereen knap vindt.
En met nogal funzige scènes met fruit op de opslag.
En een perzik en zo. Ja, ik dacht dat het wel ook heel erg mooi gefilmd. En een hele mooie sfeer. Dus
heel broeierige film vond ik dat.
Ja, ik ben ook altijd wel... Ik vind de sfeer heel belangrijk in boeken en films. Dus als ik dan in een film zou mogen spelen... dan zou het zo met zo'n...
Want je bent zelf ook filmmaker. Meer documentaire gericht. Maar...
Ja, dat is een beetje overdreven. Want ik heb maar één film gemaakt.
Dan ben je toch een filmmaker? Of ga ik dan te snel?
Ja, dat zou je dan. Maar er is er dus maar één.
Nog maar één,
ja. Ja, die heb ik samen met mijn zusje gemaakt. Dat is over mijn tante. Ook een heel onderwerp, van een onderwerp wat heel dichtbij was.
Een tante met ALS?
Ja, die is vorig jaar uitgezonden. Zij had ALS en ze vroeg aan ons... wil je het filmen tot het einde om meer bekendheid te krijgen voor de ziekte... En dat er zo weinig tegen te doen is. En toen hebben we dat gedaan.
Wat een verzoek ook trouwens. Wat een klus is dat. Als je eigen tante is om dat dan ook te volgen tot het einde... en daar ook nog een film van te maken.
Ja, dat was ook wel best wel ingrijpend. In het begin overzagen we dat niet helemaal. Maar dat werd natuurlijk eigenlijk alleen maar heftiger. En niet eens per se het overlijden zelf, al was dat ook heel erg... naar. Maar vooral dat proces daarna met al dat materiaal en dat het weer
moeten
opnieuw
monteren
en opnieuw.
Steeds opnieuw zien en die aftakeling.
Ja, en het bleef ook maar doorgaan in onze hoofd. En dat was echt wel een zware bevalling.
Ja, gruwelijke ziekte ook. We gaan nog een kaart doen.
Oké, we doen er nog één. Wat voelt lekker? Wat voelt lekker? Jeetje, dat is wel een hele brede...
Een beetje algemene vraag, hè? Ja. Wat voelt lekker?
Zou jij daar antwoord op geven?
Ja, heel veel dingen voelen lekker, denk ik.
Dat is dan ook misschien een heel algemeen antwoord. Maar ik kan heel slecht tegen de winter. Dus daar kom ik dan... Ik heb het gevoel dat ik daar nauwelijks doorheen kom. En dat het dan nu weer zo lenteachtig en mooi weer is... dat voelt wel echt heel lekker.
Ja, dat vind ik ook een goed antwoord. Dat voelt inderdaad heel lekker. We gaan nog één vraag doen.
Oké. Okay. Is je carrière gelopen zoals je had gedacht? Nou ja, ik heb nooit iets gedacht over mijn carrière. Want ik werk ook in een restaurant 1 dag in de week. En ik geef schrijfles op een academie. Dus ik heb ook nooit een beeld voor of iets voor ogen gehad waar het naartoe moest. Behalve dan dat dit boek er moest komen.
Dus je hebt nooit gedacht, ik wil een beroep hebben. Of ik wil later dit worden. Of ik streef daarnaar. Of wat dan ook.
Nee, alleen het boek schrijven. Dat heb ik altijd voor ogen gehad. En verder is het allemaal alles door om me heen is gebeurd. En ik heb wel, geloof ik, altijd gedaan wat ik leuk vond.
En het boek is er, dus het is gelopen zoals je gedacht had, uiteindelijk toch.
Ja.
Meerte van Doornik, dank je wel. En het boek heet Moeders van Anderen. Dank je wel.
Graag gedaan.